Welkom bij Radio Maria. Goedenavond, beste luisteraars. We gaan in het programma Heilige Getuigen verder met de lezing over de heilige Antonius van Padua, geschreven door Lothar Hardik. We waren gekomen aan hoofdstuk 6, laatste levensjaren in Padua, bij het onderwerp de wet van 15 maart 1231. Veel luisterplezier. Tegen het einde van de vastentijd had het optreden van Antonius in Padua zoveel invloed gekregen dat de stad een wet uitvaardigde van verstrekkende sociale betekenis. Het was een wet tegen de woeker en de geldende normen voor leningen. Tot op dat ogenblik bestrafte Padua, zoals ook andere steden, iemand die zijn schulden niet betaalde met levenslange gevangenschap, ongeacht of hij niet wilde of niet kon betalen. Op 15 maart 1231 vaardigde de stad een nieuwe wet uit, luidende: op verzoek van de eerwaarde broeder Antonius, bichtvader van de orde der minderbroeders, mag voortaan geen schuldenaar of borg die niet in staat is te betalen van zijn vrijheid beroofd worden. Aansprakelijk is hij in dit geval met zijn bezit, niet met zijn persoon en zijn vrijheid. De wet is vooral uitzonderlijk, omdat zij zich beroept op iemand die geen enkele politieke macht had en op geen enkele belangengroep kon steunen. Alleen door zijn geestelijk gezag en het gezag van het door hem verkondigde woord Gods had Antonius dit bereikt. De wet maakte een einde aan veel onrecht dat in de samenleving van Padua en niet alleen daar gegroeid was. Macht en rijkdom waren in de steden toegenomen en zij spanden met elkaar samen. Zij leidden tot een economische bloei, een invloedrijke politieke macht en een groot stedelijk zelfbewustzijn. Maar tevens veroorzaakte zij een groeiende tegenstelling tussen arm en rijk, machtig en machteloos. Altijd al kenden de steden rivaliteiten tussen voorname en invloedrijke families en spanningen tussen deze families en het gewone volk. Maar de opkomende geldeconomie verscherpte de oude tegenstellingen en veroorzaakte nieuwe sociale problemen. Terwijl de ene groep geld in overvloed bezat, had de andere niets en werd daardoor tot een nieuw stedelijk proletariaat. Handige zakenlieden roken hun kans. Om te voorzien in de grote behoefte aan geld richtten zij leenbanken op. Maar zij vroegen woekerrente, waardoor veel mensen steeds dieper in de schuld raakten en tot hopeloze ellende kwamen. Want wie het geleende geld en de hoge rente niet kon terugbetalen, of wie voor iemand die niet kon betalen borg stond, werd door toedoen van de geldmagnaten gevangen gezet, zoals we dat kennen uit de parabel van Jezus over de onbarmhartige gierigaard. Zie Matteüs 18 hoofdstuk, vers 23 tot 35. Door zijn bemiddeling is Antonius erin geslaagd aan deze harde onrechtvaardigheid, tenminste in Padua, een einde te maken, ondanks het feit dat de rijken wellicht meenden dat zij in hun recht stonden met hun vorderingen. Deze wetsherziening wordt niet tot de wonderen van Antonius gerekend, ofschoon zij misschien het grootste wonder is dat hij tijdens zijn leven verricht heeft. Maar het wondergeloof van het volk had een andere voorstelling van wonderen. Wonderbare gebeurtenissen. Het zou voor het heilige verhaal van Antonius ondenkbaar geweest zijn als hij geen wonder gedaan had in Padua, waar tenslotte zijn naam mee verbonden werd. Er zijn inderdaad enkele wonderbare feiten in Padua gelokaliseerd. Maar er is iets merkwaardigs mee aan de hand. Afgezien van de genezing van een 3-jarig meisje dat verlamd was en aan epilepsie leed, geschieden de wonderen uit de Paduaanse tijd ten gunste van de familie van de heilige in het verre Portugal. Het is alsof zijn geboorteland aanspraak op hem ging maken op het ogenblik dat Padua hem voor zich wilde opeisen. Bartolomeus van Pisa vertelt over 2 bilocaties. Hij doet dat in zijn boek De gelijkvormigheid van het leven van de heilige Franciscus met het leven van de Heer Jezus Christus, geschreven rond het jaar 1385. Dus in een tijd dat de wonderverhalen Antonius al helemaal hadden ingekapseld. Hij vertelt dat een edelman uit Lissabon door een rivaal gedood was. Om een dwaalspoor te leggen, had de moordenaar het lijk geheimelijk in de tuin van de familie van Antonius begraven en er listig voor gezorgd dat het ook ontdekt werd. Natuurlijk werd de familie verdacht en voor de rechtbank gedaagd. Maar zij kreeg de beste advocaat die men zich denken kan. De in Padua verblijvende Antonius verscheen in de rechtszaal van Lissabon, wekte de vermoorde tot leven en liet hem zeggen wie zijn moordenaar was, zodat zijn familie van alle blaam gezuiverd werd. Een tweede keer was Antonius tegelijk in Padua en Lissabon om zijn vader Martino bij te staan. Deze had voor de koning tijdelijk een aantal goederen in beheer gehad. Toen ze werden teruggevorderd, gaf hij alles terug, ook wat het aan handelsvoordeel had opgeleverd. Maar hij had het niet officieel laten bevestigen en dit werd hem door de talrijke intriges aan het koninklijk hof noodlottig. Men beweerde dat hij de goederen niet had teruggegeven en eiste ze alsnog van hem. Antonius kwam zijn vader te hulp. Hij verscheen in Lissabon, bedreigde de bedriegers met goddelijke straffen en dwong ze een ontvangstbewijs te tekenen. Voor het voortleven van de heilige is het veelzeggend dat men Antonius ook onmogelijk schijnende dingen heeft toegeschreven. Daardoor geven deze verhalen meer inzicht in de verering van de heilige. De tiran Ezzelino da Romano. Grote aandacht wordt in het leven en de werken van Antonius geschonken aan diens bemiddelingspoging bij Ezzelino da Romano, van 1194 tot 1259. Als iemand in die tijd de kwalijke naam tiran of despoot verdiende, was hij het wel. Hij was de leider van de Ghibellijnen, de keizerlijke partij in Italië, en hij zag het als zijn taak de steden van de tegenpartij, de Welfen en ook vrije steden te onderwerpen. Hij was een bekwaam veldheer, nochtans bijzonder wreed en moordlustig. Veel tijdgenoten zagen in hem een duivelskind. Ezzelino opereerde vanuit Verona. Daar heerste graaf Riccardo, uit het geslacht San Bonifacio. Ezzelino was met een zus van hem getrouwd. In 1226 wist hij zijn zwager te verdrijven en de macht over Verona aan zich te trekken. Zijn broer Alberico verkreeg het bewind over Vicenza. Deze concentratie van macht in handen van de beruchte Ezzelini alarmeerde de steden in Noord-Italië, Padua, Milaan, Bologna, Brescia, Mantua, Vicenza en Treviso. Zij sloten zich aaneen in de Lombardische Liga. Aan deze bond is het mede te danken dat de beide, Ezzelini, na afloop van hun ambtstermijn, de heerschappij over Verona en Vicenza weer moesten afstaan. In Verona kwamen de graven van San Bonifacio in de persoon van Riccardo weer aan de macht. Hij vond steun bij de Lombardische Liga en het Huis Este. Maar Ezzelino wist te bewerken dat het Huis Monticoli in Verona tegen de San Bonifacio's in opstand kwam en iemand uit deze familie de stad ging besturen. Op 27 juni 1230 overrompelde Ezzelino zijn zwager Riccardo met zijn gevolg en sloot ze op in een van zijn beruchte kerkers. De welven, die in Verona aan de wreedheid van Ezzelino ontkomen waren, zochten hun toevlucht in Padua. Zij hoopten daar steun te krijgen van de Lombardische Liga voor het herstel van hun macht en de bevrijding van hun gevangen genomen familieleden. Padua was wel tot hulp bereid, maar achtte zich niet in staat tot een militaire actie tegen zulk een bekwame en geslepen vechtjas als Ezzelino. Alleen al vanwege de grote afstand tussen Padua en Verona was dit onmogelijk. Na lang beraad meenden de bestuurders van Padua een uitweg gevonden te hebben. Abt Jordanus Forzate stelde voor iemand met groot persoonlijk gezag als onderhandelaar naar Verona te zenden. Hij was bevriend met Antonius en waarschijnlijk heeft hij van het begin af aan hem gedacht als de aangewezen persoon voor deze delicate opdracht. Ezzelino kon bij vlagen grootmoedig zijn als hij daar voordeel in zag. Daarom had Sulk, een reeds als heilige geëerde gezant, kans op slagen. Thank you. Antonius werd inderdaad gevraagd deze zware zending op zich te nemen. Als iemand in staat was de tiran te vermurwen, dan was hij het wel. Hij nam het verzoek aan en begaf zich naar Verona. Maar alvorens Ezzelino te benaderen, ging hij inlichtingen inwinnen in diens omgeving over zijn kans van slagen en de manier waarop hij zou moeten optreden. Hij voerde besprekingen met de Lombardische Liga en sprak ook met mensen uit de omgeving van de tiran zelf. Maar bij Ezzelino had hij niet het minste succes. Het geestelijk gezag van de heilige maakte op de man geen enkele indruk en ook de woorden van het evangelie schampten op hem af. Het werd een complete mislukking en Antonius mocht blij zijn dat hij ongedeerd naar Padua kon terugkeren. Pas 4 maanden later was Ezzelino, op voorspraak van een tweede onderhandelaar, bereid Riccardo vrij te laten. In 1231 sloot hij zich nauwer aan bij keizer Frederik II en trouwde zelfs met diens dochter Selvaggia. De keizer schonk hem het beheer over de steden Vicenza, Treviso en Padua, die nu de wraak van de tiran moesten ondervinden. Om zijn wreedheid werd Ezzelino door de paus in de ban gedaan, maar dat maakte nauwelijks indruk op hem, evenmin als het leger van de kruisvaarders, dat in 1258, onder leiding van de aartsbisschop van Ravenna, tegen hem oprukte. In de slag bij Torricella versloeg hij dit leger op 1 september. Hij vond zijn einde toen hij in de slag bij Soncino op 27 september 1259 gewond raakte, in Milanese gevangenschap kwam en daar op 1 oktober in stierf. Heeft het ooit enige indruk op hem gemaakt dat Antonius, die hij als onderhandelaar had afgewezen, op 30 mei 1232 werd heilig verklaard? Wij weten het niet. Antonius had bij Ezzelino niets bereikt. Het moet voor hem een grote teleurstelling geweest zijn. Maar daar wilden de latere legendeschrijvers niets van weten. De heilige die zij hoog vereerde, moest immers altijd succes gehad hebben. Daarom schilderde zij Ezzelino af als iemand die door de boeteprediking van Antonius van een verscheurende wolf veranderde in een zachtmoedig en onschuldig lam. In de schilderkunst werd hij zelfs uitgebeeld als een boetvaardige zondaar, die met de strop om de hals voor de heilige Antonius neerknielt en hem vergiffenis vraagt. Het zou mooi geweest zijn, maar het was niet zo. Antonius heeft er zeker onder geleden dat zijn zending mislukt was. Maar het was niet vanwege gekrenkte trots, die geen tegenslag verdragen kan. Hij was vooral bedroefd, omdat hij met zijn verkondiging van de vredesboodschap van Christus gestuit was op de onwil en het koude hart van een machthebber, die in staat geweest zou zijn in de wijde omgeving vrede te stichten. Opnieuw had hij ervaren dat het kwaad zich tegen het evangelie verzet, zoals hij dat telkens weer had moeten ervaren, zelfs in persoonlijke vijandschap en veroordeling. Hoofdstuk 7. Zijn terugkeer naar de Heer. Tijdens zijn tweede verblijf in Padua woonde Antonius in het convent van de minderbroeders bij de kerk van de Moeder Gods, de Santa Maria. Daar waar tegenwoordig de basiliek van de Heilige staat. Maar na zijn terugkeer uit Verona bleef hij er slechts kort. Zijn reis naar Verona had zijn toch al afnemende krachten nog meer verzwakt. Hij was moe en verlangde naar rust. En de naderende zomer maakte het niet raadzaam in de stad te blijven, waar de zwoele hitte hem geen goed zou doen. Hij wilde daarom naar buiten, naar Campo San Piero. Rust in Campo San Piero. Campo San Piero lag ongeveer 18 kilometer van Padua verwijderd. Graaf Tiso de VI had hier een slot. Hij was een vriend van Antonius en een weldoener van de minderbroeders. Op zijn landgoed had hij voor hen een kluizenarij met kapel gebouwd. Daar vond Antonius wat hij zocht. Stilte en eenzaamheid om zich geheel aan God te kunnen wijden in gebed en beschouwing. Aan lichamelijke ontspanning en herstel van krachten viel niet meer te denken. Daarvoor was het te laat. De bronnen zeggen dat hij leed aan waterzucht en astma. Tegenwoordige medici, die de gegevens uit de oudste levensbeschrijvingen bestudeerd hebben, vermoeden dat de eigenlijke kwaal van Antonius diabetes of suikerziekte was. Maar zekerheid heeft men daarover niet. Hoezeer het park van Graaf Tiso hem ook ontspande en vreugde bezorgde, zijn dorst en kortademigheid plaagden hem onophoudelijk en een groot gedeelte van de nacht bracht hij slapeloos door, woelend op zijn bed. De cel in de notenboom. Op het landgoed van Graaf Tiso stond een grote notenboom met wijd uitstaande takken. Wie is op het idee gekomen dat in deze boom een cel, of beter gezegd een nest, gebouwd kon worden? We weten het niet. Maar Graaf Tiso liet tussen de takken van de boom een hut bouwen, waar Antonius zich graag in terugtrok. Wat kan een mens, een heilige, ertoe bewegen in een boom te gaan huizen als een vogel in een nest? Stilte en eenzaamheid kon Antonius hier overal vinden. Wilde hij daar, tussen de takken en de ruisende bladeren, zich één voelen met de natuur? Een boom in de boom zelf, in al zijn levendigheid ervaren, is heel wat anders dan er van de grond af en op afstand naar kijken. Het in de boom klimmen en in de hoogte gaan zitten kan ook gezien worden als een symbool van de laatste levensdagen van de heilige. Hij begint zich als het ware los te maken van het aardse. Hij zoekt het ogere, het hoogste, maar gedragen en omgeven door de krachten van de door God geschapen natuur en haar levendige rijkdom.
Thank you.
Het visioen van het kind Jezus. Antonius had veel mensen op dikwijls wonderbare wijze geholpen. Op het einde van zijn leven schonk God hem een voorrecht dat alleen voor hem bestemd was en dat hem zou troosten in zijn lijden. Volgens de overlevering verscheen Jezus aan hem in de gedaante van een kind, liet zich door hem omhelzen en streelde hem over het voorhoofd. De overlevering weet verder te vermelden dat deze verschijning een getuige had. Tiso kwam op dat ogenblik langs de cel van de heilige, zag een licht schijnen en ging naar binnen. Veronderstelde hij dat zijn vriend niet kon slapen en wilde hij hem gezelschap gaan houden? Of was het schijnsel zo fel dat hij aan brand dacht? In elk geval werd hij de getuige van een wonderbaar gebeuren en hij viel op zijn knieën. Toen de verschijning verdwenen was, zag Antonius de graaf geknield bij de deur zitten. Hij begreep dat de verschijning niet geheim gebleven was, maar hij maakte de graaf geen verwijt. Hij was niet uit nieuwsgierigheid binnengekomen, maar uit bezorgdheid om Antonius. Deze liet de graaf beloven over het voorval te zwijgen. Maar na de dood van de heilige voelde Tiso zich niet meer aan zijn belofte gebonden en vertelde hij wat hij gezien had. Verschijningen van het kind Jezus worden ook van andere heiligen verteld. In alle geval is zeker dat zulk een verhaal een diepe achtergrond heeft. Het steunt op de werkzaamheid van de kerkleraar. In zijn preken heeft hij de menswording van Gods Zoon altijd centraal gesteld. Daardoor wordt dit verhaal een concrete bevestiging van zijn innige liefde tot Jezus en een beeld van zijn apostolaat. Ook de latere voorstellingen van de heilige Antonius met het kind Jezus op zijn arm willen dit weergeven. Herinneringen in Campo San Piero. Het slot van graaf Tiso is in de loop der eeuwen geheel verdwenen. Het aan de heilige Johannes gewijde kerkje en het huis van de minderbroeders zijn vele malen verbouwd en vergroot. Maar de cel van de heilige Antonius is in zijn oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Het is een kleine ruimte van 4,20 meter bij 2,65 meter. De muren zijn van ruwe steen. Vroeger gaf een smalle deur toegang tot het oude klooster. Deze is thans dichtgemetseld. Door een klein raam en een luik had men uitzicht op het park van het slot. Aan de muur hangt een schilderij van Antonius. Zijn gezicht is bleek en een beetje gezwollen. In zijn handen houdt hij een boek en een lelie, symbolen van zijn wijsheid en reinheid. De plank waarop deze voorstelling geschilderd is, zou de heilige tot slaapplaats gediend hebben. Hij heeft van de verering van de heilige veel geleden. Overal zijn stukjes weggehaald om ze als reliquie mee naar huis te nemen. De oude notenboom staat er niet meer, maar hij heeft zich in talrijke nakomelingen voortgeplant. Merkwaardigerwijze schieten zij ieder jaar in blad tijdens de noveen die aan het feest van de heilige Antonius voorafgaat. Op de plaats waar de oude notenboom gestaan heeft, werd in 1432 door een nakomeling van graaf Tiso een kapelletje opgericht, dat Sint Antonius van de Notenboom genoemd wordt. Het einde van een werkzaam leven. In de preken van Antonius staat een gebed tot de Moeder Gods, dat zijn kalme, vertrouwensvolle houding tegenover de dood weergeeft. Wij vragen u, onze meesteres en onze hoop, verlicht ons, die op de wilde zee in gevaar zijn, als ster der zee, en leid ons naar de veilige haven. Bescherm ons in de dood met uw aanwezigheid, zodat wij veilig de kerker van het lichaam kunnen verlaten en vol vreugde het onuitsprekelijke geluk bereiken. Wij vergissen ons zeker niet als wij de wilde zee, de sterren der zee en de veilige haven als sprekend beeld van het menselijk leven terugvoeren op persoonlijke ervaringen. Misschien dacht hij wel aan de zware storm die hem van Marokko naar Sicilië had afgedreven. Het verblijf in Campo San Piero duurde maar enkele weken. De dood, zusterdood, zoals Franciscus hem of haar in zijn zonnelied noemde, kwam in de avond van 13 juni 1231 Antonius halen voor de haven van de eeuwigheid. Het was een vrijdag. Heeft Antonius zijn dood voorvoeld en hem misschien in versluierde woorden voorspeld? Veel biografen menen dit te kunnen besluiten uit een gebeurtenis die tijdens zijn terugkeer uit Verona had plaatsgevonden. Toen Antonius op de top van de Euganei was aangekomen, keek hij neer op zijn geliefde Padua en zou toen tot de hem begeleidende broeder gezegd hebben dat Padua binnenkort een grote eer te beurt zou vallen. In dat binnenkort was geen enkele gebeurtenis aan te wijzen waar Padua eer bij inlegde, of het moest zijn dat de stad het lichaam van de heilige binnen haar muren ontving. En dus concludeerde men dat Antonius hierop gezinspeeld had. Zoals iedere dag werd ook op 13 juni 1231 in de kluizenarij van de broeders te Campo San Piero het teken voor het middagmaal gegeven. Moeizaam klom Antonius uit zijn boomhut naar beneden en ging naar het huis van de broeders. Het lopen viel hem steeds moeilijker. Vanwege een gestoorde stofwisseling was hij nogal gezet. Op oude afbeeldingen wordt hij ook onbekommerd zo voorgesteld. Maar jongere kunstenaars maken van hem meestal een slanke jonge man. Heiligheid en corpulentie vinden zij moeilijk met elkaar verenigbaar. Nauwelijks zat Antonius aan tafel of de dood kwam zich melden. Kreeg hij een beroerte? Hij werd plotseling onwel, zijn gezicht werd bleek en zijn hoofd viel op zijn borst. Zijn krachten begaven het. Hij besefte dat zijn einde gekomen was. Hij vroeg naar Padua gebracht te worden, naar het huis van de broeders bij de kerk van de Moeder Gods, de Santa Maria. De broeders van Campo San Piero hadden hem graag bij zich gehouden, maar zij respecteerden de wens van een stervende. Zo zette de treurige en armzalige stoet zich in beweging. De broeders hadden van een boer een kar geleend, die door twee ossen getrokken werd. Men legde in de laadbak een paar takkenbossen, die Antonius tot bed dienden. Broeder Lucas Belludi en broeder Rogerius gingen met hem mee over de oude Romeinse weg, die nu de weg van de heilige heet. Men kwam slechts langzaam vooruit. In een drukkende hitte schokte de kar over de hobbelige steenweg. De tocht met zijn kwellingen moet 5 tot 6 uur geduurd hebben. Tegen de avond bereikte men bij Arcella de rand van Padua. Hier zag broeder Vinotto de stoet. Vanwege de slechte toestand van de stervende ried hij aan niet verder te trekken, maar bij het huis van de broeders bij het Clarisseklooster van Arcella halt te houden. Speelde toen al de gedachte de kostbare reliquieën van Antonius voor zijn eigen huis te kunnen behouden? In de middeleeuwse denkwijze is dat niet onmogelijk. We hebben het gezien aan de gebeurtenissen bij de begrafenis van de heilige Franciscus. Antonius stemde ermee in dat in Arcella gestopt werd. De reis had hem uitgeput. En misschien zag hij ook op tegen een tocht door de stad. Tijdens zijn preken had een lijfwacht van jonge mannen ervoor gewaakt dat men zijn abdij niet al te zeer plunderde. Maar was dat ook te voorkomen als hij op een langzame ossenkar door de stad Padua vervoerd werd? Hij was bang voor de menigte die naar hem zou opdringen en wilde daarom liever in Arcella blijven. Ook voelde hij dat zijn laatste uur gekomen was. In de nederzetting van de broeders werd Antonius op een bed gelegd. Hij vroeg het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen, dat hier met recht het laatste oliesel genoemd kan worden. Het werd hem toegediend. Daarna baden de broeders volgens gebruik de 7 boetspsalmen. Antonius volgde de gebeden met grote godsvrucht. Plotseling trad er een verandering in. Zijn ogen begonnen te schitteren en hij zei: "Ik zie mijn Heer." Daarna ging hij over naar de aanschouwing van zijn Heer, in wiens dienst hij zijn krachten verbruikt had. Zijn dood werd aan de bewoners van de stad opvallend bekendgemaakt. De kinderen werden onrustig, liepen door de straten en riepen onophoudelijk: "De heilige is dood! De heilige is dood!" Niemand had het hun medegedeeld. De strijd om zijn dode lichaam. Wat zich tussen de dood van de heilige Antonius in de avond van 13 juni en zijn begrafenis op 17 juni 1231 in Padua heeft afgespeeld, is voor ons nauwelijks te geloven. Maar we moeten bedenken dat wij hier te doen hebben met Italianen, die heel wat spontaner en uitbundiger zijn dan noordelingen, zeker als het om de verering van heiligen gaat. En ten tweede hebben we te maken met middeleeuwers, die een bijna onbeperkt en dikwijls zelfs magisch vertrouwen hadden in de reliquieën van heiligen. Ze werden gezien als een macht, die ook in het politieke krachtenspel kon worden aangewend. Daarom ook had Assisi de doodzieke Franciscus onder militair geleide en met een grote boog om Perugia heen naar Assisi teruggehaald en na zijn dood zijn lichaam in de grafkerk op een geheime en goed beveiligde plaats begraven. Uit angst dat de machtige rivaal Perugia deze kostbare schat zou komen stelen. Ongelooflijk, maar waar, zo moet men de gebeurtenissen tussen de dood en de begrafenis van Antonius noemen. Terwijl wij bij veel gebeurtenissen uit zijn leven zijn aangewezen op min of meer betrouwbare vermoedens, zijn wij over deze feiten goed en uitvoerig geïnformeerd. Op deze gegevens steunt pater Scandaletti in zijn Italiaanse levensbeschrijving van Antonius. Aan zijn boek uit 1981 zijn de volgende bladzijden ontleend. Als eerste heeft de oudste kroniekschrijver hiervan rekenschap gegeven. In het tweede deel van zijn boek zegt de anonieme auteur van de Assidua dat hij schrijft met eerbiedige verering, maar nadat hij zich van de gebeurtenissen een waarheidsgetrouw beeld gevormd heeft. En hij spreekt van wonderbare dingen die ons door betrouwbare mensen verteld zijn. Antonius was dus gestorven en aanstonds doken er talrijke problemen op. Voor de medebroeders begon het slecht. Zij wilden het nieuws geheim houden, maar het verspreidde zich als een lopend vuurtje door de stad. Zoals dat meer gebeurt, had iemand zijn mond niet kunnen houden. Velen haasten zich naar het klooster, sommigen alleen maar om te vragen of het bericht waar was. Anderen wilden de heilige voor het laatst zien en zo mogelijk een stukje stof van zijn abijt als reliquie mee naar huis nemen. Behalve haren en nagels gold ook het abijt als een kostbare reliquie. De onfortuinlijke en de meer gewikste brachten daags daarna een voorwerp mee, waarmee zij het lijk aanraakte. Bij dit mengsel van godsvrucht en primitief fanatisme voegden zich ook de ongeremde aanspraken van de Clarissen, de wijkbewoners en de minderbroeders. Deze laatste weer verdeeld in de broeders van Arcella en die van het hoofdklooster Santa Maria. Iedereen eiste de heilige voor zich op, bedacht sluwe zetten, zocht machtige beschermers en greep zelfs naar de wapens, zodat een burgeroorlog dreigde. De zusters dachten dat het hun zou lukken het lijk van de heilige bij zich te houden en zij speelden al hun vrouwelijke troeven uit, van sluwe intriges tot een onstuitbare zee van tranen. Zij smeekten de door hen zo hoog vereerde en geliefde meester te mogen behouden, en omdat zij vanwege hun strenge afzondering niet naar buiten konden, stuurden zij de broeders van Arcella, die hetzelfde belang hadden, naar de magistraat van de stad, om hun rechten te bepleiten. De magistraat, de klerus en de adel konden dit verzoek niet zomaar afwijzen, want de arme vrouwen behoorden tot aanzienlijke families, en invloedrijke mensen hebben er geen belang bij zich vijanden te maken. Daarom beloofde zij de wens van de Clarisse te ondersteunen. Maar uiteindelijk moesten de zusters constateren dat dit alles maar loze praat was en dat doorkneden politici talrijke uitvluchten bij de hand hebben. Beste luisteraars, voor vandaag beëindigen we hier deze lezing uit het boek over de heilige Antonius van Padua en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 7, zijn terugkeer naar de Heer, bij het onderwerp de strijd om zijn dode lichaam. We danken u voor het luisteren en wens u nog een gezegende avond.